Welkom bij Sport Doet Groen, de podcast waarin de verduurzaming van de sport centraal staat. In deze aflevering gaan we het hebben over de beweegvriendelijke omgeving. Mijn naam is Michael Poot en ik werk bij het kenniscentrum Sport en Bewegen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Sport Doet Groen. Vandaag staat de beweegvriendelijke omgeving centraal. Wist je dat maar liefst 55% van alle sporters maken deels of volledig gebruik van de buitenruimte bij de beoefening van hun sport? Nou, dit is dus eigenlijk een ontzettend belangrijk onderdeel van de sport- en beweginginfrastructuur zoals we die in Nederland kennen. En we kijken hier vandaag naar vanuit verschillende perspectieven. Gelukkig doe ik dat niet alleen. Vandaag heb ik een co-host, Randy Bloemen, adviseur stedelijke ontwikkeling. Randy, fijn dat je erbij bent.
Dankjewel, Michael. Ja, we gaan het vandaag hebben over de beweegvriendelijke omgeving. En dat zijn eigenlijk plekken of omgevingen die sport faciliteren, stimuleren en mensen ook uitdagen om te spelen. En daar kijken we altijd naar vanuit een stukje hardware. Dus hoe richt je zo'n omgeving in? Naar software, wat voor activiteiten bied je daar aan? Hoe stimuleer je mensen om gebruik te maken van sport? En een stukje orgware, organisatie. Dus hoe beheer je plekken, maar ook bredere activiteiten die je organiseert als betrokken organisaties. We gaan het daar vandaag over hebben door eerst naar twee concrete casussen in Utrecht te kijken. En vervolgens gaan we het hebben over de beweegvriendelijke stad van de toekomst. En dat doen wij ook niet met z'n tweeën alleen, maar daarvoor hebben we drie gasten. En we zijn vertegenwoordigd met ontwerpers, beleidsadviseurs en experts die zich bezighouden met sportaanbod en het stimuleren van sportdeelname door allerlei groepen. Mag ik als eerste het woord geven aan Wendy?
Ja, Wendy van Kessel, mijn naam en ik werk bij Oerhaan Stedenbouw en Strategie als stedenbouwkundige. Mede-auteur van onder andere Beweegvriendelijke Stad en Buitenkansen. Beide twee publicaties die echt over dit onderwerp gaan.
Mooi, ontwerpkennis aan tafel. Dus helemaal goed, vinken we af. Mark.
Ik ben Mark Ouwendag, ik werk bij de gemeente Utrecht als beleidsadviseur sport. En ik hou me vooral met sport en beweging in de openbare ruimte vanuit die bril bezig.
Top.
Yes, mijn naam is Petra Pluimers en ik werk al een jaar of 17 hier in de stad Utrecht, ondernemer in de sport. En de afgelopen jaren afgestudeerd aan de Master Sport en Beweeginnovatie. Een onderzoek gedaan met betrekking tot sport en bewegen in de openbare ruimte voor jongeren hier in de stad. En daar een aantal leuke innovaties uit doorontwikkeld. Dus vandaar mijn rol aan deze tafel.
Dank jullie wel. En we nemen jullie als eerste mee naar de eerste casus, namelijk de Daphne Schippersbrug in Utrecht. En dat is een locatie aan een brug richting Leidse Rijn. Maar vooral de stadskant is heel interessant. Daar bevindt zich een schoolplein, een verhoogd plantsoen met allerlei mogelijkheden voor sport. En ja, als eerste de vraag aan Wendy. Hoe kijk je als ontwerper naar deze plek?
Ja, ik vind het. Ben er toevallig vanochtend nog even langs gefietst. En wat mij opvalt is dat natuurlijk, het is een combinatie van verschillende functies. Zoals je ook al zegt, het is natuurlijk een brug gecombineerd met de school. En omdat dat niet twee functies zijn die gewoon maar naast elkaar gepland zijn, maar echt geïntegreerd, levert dat hele interessante en ook wel slimme oplossingen op. Dus er is heel slim gebruik gemaakt bijvoorbeeld van de hoogteverschillen die de brug geeft. Hè. Dus het schoolplein is op een hele natuurlijke manier afgesloten, waardoor kinderen die daar spelen eigenlijk, het heeft geen hekken nodig. En omdat het geen hekken nodig heeft, is het eigenlijk heel uitnodigend voor de mensen uit de buurt en de mensen uit de omgeving. Het is een plek die wel functioneert op verschillende schaalniveaus. Hè? Dus het heeft echt wel een buurtfunctie. Dus omdat het dat schoolplein en dat plantsoen openbaar is, is het niet alleen een buurtschool, maar is het ook een plek voor de buurt om daar te spelen en te sporten op het moment dat de school niet draait. Dus in het weekend of in de avonduren. Maar het is ook wel een hele belangrijke verbinding voor mensen die in Leidse Rijn wonen. En op de fiets of te voet naar de stad willen. En jij zegt, het is vooral de stadskant die interessant is. Ik vind eigenlijk de andere kant ook wel interessant. En als je dus de brug overgaat aan de andere kant, is ook een sportveldje. Dus het is echt een verbinding tussen die twee verschillende stadsdelen, maar ze eindigen ook allebei echt wel in interessante sportieve plekken. Dus dat is heel mooi aan deze plek.
Ja, dus eigenlijk zeg je dat zo'n beweegvriendelijke plek niet alleen op zichzelf staat, maar extra goed functioneert als het ook nog eens onderdeel van een netwerk is.
Zeker, ja.
Even voor de luisteraars, waar kijken we nu precies naar met die Daphne Schippersbrug?
Ja, de Daphne Schippersbrug is eigenlijk een fietspad over het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar aan de stadkant is daar een soort slinger in gecreëerd, waarbij het fietspad over het dak van een school loopt. En daaronder bevindt zich de speelplaats van de school. Maar het ligt ook midden in een plantsoen, waar hoogteverschillen zijn ontstaan. Heel veel randen waar je op kan zitten en allerlei spellen en sporten kan doen. Dus midden in het plantsoen is daar echt de combinatie van een fietspad, speelplaats voor de school en openbare ruimte om te sporten.
Dus dat fietspad, dat maakt eigenlijk een hele grote krul omhoog. Dat is dan de beklimming naar de brug toe. Daardoor krijg je hoogteverschillen. Ik zie een paar groene plateaus en beneden op het schoolplein. Want onder die brug daar zit ook de school. Daar kunnen ook allemaal speeltoestellen, staat er nog bij. En aan de andere kant van het water, hoe ziet het daar eruit?
Daar is nu een nieuwbouwwijk in ontwikkeling. Maar daar ligt ook een sportveldje al bij de landing van de brug. En ook een lange fietsroute langs het water. Dus eigenlijk ook aan de overkant sluit het weer aan op sportfaciliteiten.
Oké.
Nou, toeval wil toevallig dat ik naast deze plek woon. En ik kan inderdaad bevestigen dat het aanbod van groepen, dat die sport echt heel divers is, de hele dag door. Dus volgens mij is dit een heel succesvol voorbeeld. Mark, zien jullie dit soort plekken nou graag als gemeente in je stad?
Ja, zeker. Tuurlijk. Als ik het verhaal van Wendy hierover hoor, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk heel mooi hoe dat uitpakt. Wat wij proberen, als we naar die openbare ruimte te kijken, is om het inderdaad te zien als één geheel, waarin al die verschillende functies samenkomen. Dat moet ook wel, hè, want de stad groeit heel erg, maar de ruimte groeit niet altijd evenredig mee. Dus we moeten ook heel goed kijken naar hoe combineren we verschillende functies in die openbare ruimte. En als dat dan op zo'n plek als dit goed lukt, dan is dat volgens mij hartstikke mooi. Dus dit soort plekken zien we graag dat op deze manier gebruikt wordt. Ja.
Ja, dan vroeg ik me dan af, dit soort plekken, ontstaan die omdat toevallig de infrastructuur aanwezig is? Of zit daar een plan achter? Maak je die als gemeente?
Ja, daar wordt wel over nagedacht, ja, gelukkig.
Nou, we gaan straks vast nog wel meer over horen. Dus.
Ja, ik hoor dus al een paar succesfactoren terugkomen. Dus naast dat zo'n plek onderdeel van een netwerk is, gaat het ook over dat er een bijna vast programma voor veel verschillende doelgroepen is. Petra, dat moet jou goed doen dat zoveel verschillende groepen ook gebruik maken van een plek als deze.
Ja, absoluut. Natuurlijk, volgens mij is dat ook het doel. Hè? Als je een plek faciliteert, als in dit geval de gemeente, dat er ook verschillende doelgroepen gebruik van maken. Je ziet ook dat de ongeorganiseerde sport heel erg upcoming is. Hè? Niet alleen hier in de stad Utrecht, dat is landelijk een trend. Het is belangrijk en goed om daarop te investeren. En ik denk ook echt dat het heel belangrijk is om dus in dit geval bijvoorbeeld ondernemers of sportverenigingen of noem maar op, ook te blijven betrekken en blijven uitnodigen om daar daadwerkelijk te gaan activeren op die locaties. Ik denk dat je op die manier ook ervoor kan zorgen dat je ook echt alle doelgroepen gaat bereiken. En dat we echt zorgen dat van jong tot oud de plekken weten te vinden. En het kan zijn dat een plek, hè, en dit was voorbeeld in deze casus, dat die net niet aansluit bij de behoeften van een bepaalde doelgroep. Maar ook dat is dan belangrijk om naar te kijken waar is dan wel behoefte aan voor die doelgroep.
Dat is ook wat we eigenlijk net jij, Randy, in de inleiding zei. Het is echt de software. Hè? De hardware is, je hebt de locatie. De software is, hoe zorg je ervoor dat die locatie gebruikt wordt, dat het aansluit bij de behoeften van de doelgroepen die daar uiteindelijk gaan bewegen.
Ja, dat kan ook soms nog best spannend zijn. Hè? Want ik vind een goed voorbeeld altijd. We hebben ook in Utrecht en ik denk in heel veel steden heel vaak basketbalveldjes en voetbalveldjes gecombineerd. He, zo van, dan kunnen er veel verschillende doelgroepen van gebruik maken. Maar als je basketballers daarover spreekt, dan zeggen ze, ja, zo'n voetbalveldje, dat is eigenlijk helemaal niet handig voor ons. Dus kunnen wij niet een eigen veldje krijgen? Je moet goed kijken naar wat kan je combineren en wat niet. En dan doe je het op sommige plekken onderbouwd wel en op andere plekken onderbouwd niet, zeg maar.
Ja, en dat kan ook nog verschillend zelfs zijn per wijk.
Precies,
eigenlijk. Hè?
Ja.
Dat kan echt zijn dat ze aan de ene kant van de stad Utrecht het wel prettig vinden om voetbal en basketbal te combineren. En een andere wijk, jongeren zeggen, joh, het voelt niet voor ons heel prettig. En dat heb ik wel vaker uitgesproken. Let goed ook op meisjes. Hè? Wat is de doelgroep meisjes en wat is hun plek in die openbare ruimte? En ja, wat past bij hun? Ja, dat soort zaken zijn heel belangrijk om goed naar te kijken als je het als voorbeeld hebt over deze casus.
Ja, maar je hebt natuurlijk in een stad te maken met een beperkte ruimte, veel mensen bij elkaar. Even het bruggetje maken naar het beleid van Utrecht. Gezond stedelijk leven voor iedereen. Ja, als iedereen een eigen veldje wil, dat gaat natuurlijk niet passen binnen de stad.
Nee. Nee, dat klopt. He, dus ja, gezond stedelijk leven voor iedereen, dat staat eigenlijk voor de stad groeit naar volgens mij meer dan 400.000 inwoners in 2040. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat het nog prettig wonen is in die stad en ook voor iedereen? He, dus dat niet alleen maar bepaalde groepen er gebruik van kunnen maken. Nou, dat betekent dat als we ergens een nieuwe wijk ontwikkelen, dat we sowieso heel goed nadenken over hoeveel sport, hoeveel ruimte in de openbare ruimte om te sporten en te spelen moet daar nou komen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon een bestaande stad die je niet van nul af aan opnieuw kunt maken. Dus waarbij je ook heel goed moet kijken naar hoe combineren die verschillende functies nou. Ja, er zit eigenlijk dat stukje wat ik net ook al zei heel erg in. Dus dat je echt probeert om dingen slim bij elkaar te laten aansluiten. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld mobiliteit en groen en sport en spelen en klimaatadaptatie, dat het allemaal gecombineerd in die openbare ruimte terugkomt. En dat is soms best een uitdaging.
Ja, nou, en wat ik dan heel leuk aan deze plek vind, en dat is een vraag aan Wendy ook, is dat hier eigenlijk helemaal niet zo heel specifiek op gerichte sporten is ingezet. Het is vooral de plek die door hoogteverschillen en losse materialen in de openbare ruimte door heel veel groepen wordt gebruikt. Is dat nou een tactiek, Wendy, om eigenlijk niet te overontwerpen, maar een plek zichzelf te laten ontstaan als het ware?
Zeker. Ik denk, dus spelen eigenlijk twee dingen als je het hebt over efficiënt ruimtegebruik. Namelijk, welke functies kan je met elkaar combineren zonder dat ze elkaar in de weg zitten? Tegelijkertijd kan je natuurlijk nadenken over welke functies kan een plek hebben die na elkaar kunnen plaatsvinden. Hè? Dus zo'n basketbalveldje wat overdag bij de school hoort, is in de avond een basketbalveldje voor de buurt. En ik denk wat we steeds beter leren is dat wat veel gemeentes doen en veel steden is heel erg speelplekken maken voor verschillende doelgroepen. Hè. Dus we maken kleine plekjes voor de kleinste kinderen. We maken iets grotere plekken voor die middelgrote groep. We maken nog grotere plekken voor die groep die wat ouder is en wat verder weg kan. Ik denk dat we zeker voor de jongste doelgroep blijft dat belangrijk. Die hebben beschutte speelplekken nodig. Die vinden het leuk om op een schommel en op een wipkip te zitten. Zodra kinderen iets ouder worden, is dat helemaal niet meer zo interessant. Geef ze gewoon een trapveldje waar ze kunnen voetballen. Daar zijn ze net zo gelukkig mee. En zo'n trapveldje waar je kan voetballen heeft ook een klimaatadaptieve functie. Hè, want het kan water opvangen. Heeft ook voor de buurt een functie. Maar je kan er ook picknicken of een verjaardag vieren. Dus ik denk dat er langzaamaan een soort omslag in het denken zit als het gaat om hoe ontwerpen we onze openbare ruimte. Zodat je er ook kan sporten en kan spelen. In plaats van echt overal plekken aanwijzen die je kunt inrichten om te sporten, om te spelen. En dat is wel echt anders dan een aantal jaar geleden.
Goed, dank jullie wel. Volgens mij wordt het tijd dat we zo door gaan lopen. Maar ik wil nog even kort samenvatten voor de luisteraar wat we nu eigenlijk hebben gehoord op deze plek. Een hele succesvolle plek die onderdeel is van een netwerk waar eigenlijk heel veel functies, vooral voor veel verschillende doelgroepen worden gecombineerd. En dan de combinatie van toestellen, kleine veldjes, maar ook nog veel groen in deze omgeving leidt er eigenlijk toe dat we hier kunnen spreken van een succesvolle, beweegvriendelijke plek. Of nog beter, omgeving zelfs. We nemen jullie mee naar de volgende locatie. Eigenlijk helemaal niet zo ver weg hiervan. We gaan naar een sportveldje in Kanaleiland, onder de brug aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Petra, jij zit hier in de buurt met je bedrijf. Wat doen jullie zoal op deze locatie?
Ja, dat klopt. Nou, dat is een plek dat is eigenlijk heel natuurlijk ontstaan. Het is eigenlijk gewoon zelf door mensen opgeëigend om daar te kunnen gaan sporten. Het is overdekt. Dat betekent dat als het regent dus mensen ook kunnen sporten. En wat we eigenlijk doen is activiteiten faciliteren. Dat kan zijn bootcampclubjes tot danslessen, tot taekwondo of kickboxlessen. Wat sportdocenten doen, die nemen de materialen mee. Die gaan daar onder de brug staan en die kunnen daar allerlei activiteiten doen. En dat is variërend van een aantal uur per week tot de afgelopen periode met alle coronamaatregelen elke dag. Ja. Dus er gebeurt van alles voor jong en oud.
Ja, zie je dat als belangrijke voorwaarde, dat er echt actief activiteiten en sportaanbod georganiseerd wordt? Of zou deze groep ook uit zichzelf gebruik maken van deze plek?
Deels. Je ziet dat er een hele grote groep zelf de plek weet te vinden en daar dus ook zelfstandig gaat sporten. Bijvoorbeeld aan de calisthenics apparaten, dat is een soort buitenfitness voor de luisteraars. Dat zie je zelfstandig gebeuren. Je ziet ook een groep die het heel fijn en prettig vinden als er toch echt een trainer aanwezig is en die de boel begeleidt. Dus ik denk dat die combinatie heel goed is. Voor de sportschool hier in Kanaaleiland is het heel fijn, want op die manier kan je ook nieuwe leden werven en dus gaan toeleiden richting de club. Dus juist in deze periode, denk ik, is het een heel mooi voorbeeld van bewegen in de openbare ruimte en eventueel door kunnen verwijzen naar de club.
Ja. Even voor de luisteraars die dus niet meekijken op een video. Waar kijken we nu precies naar? Ik heb hier wat fotootjes van de, nou, volgens mij is dus de onderkant van een brug. Maar het is best wel een forse ruimte en daaronder is dus een veldje.
Er is van alles. Dus het ligt aan het kanaal. Dus het is ook wel, vind ik zelf, een hele inspirerende plek hier in de wijk, hier in de stad. En er is daar, het is een hele grote plek inderdaad. We hebben zelfs deze zomer daar hele sportdagen kunnen draaien voor ROC-studenten in dit geval bijvoorbeeld. En je kan er van alles doen. Dus er zijn jongeren die daar lekker aan het voetballen zijn. Je hebt jongeren die dus aan het kickboksen zijn. Je kan bootcampen. Ja, er is van alles te doen. Dus wat mij betreft is dit een heel mooi voorbeeld van gewoon een lege plek die helemaal niet ontwikkeld is om daar zo'n sportplek te maken. Daar heeft natuurlijk nooit op die manier over nagedacht, maar het is heel natuurlijk ontstaan. En het heeft een hele leuke plek, vind ik, hier in de wijk gekregen.
Ja, en ik denk dat veel gemeenten dit soort plekken wel herkennen. Dus wat stille of lege plekken, een beetje aan de rand van de stad. In dit geval zelfs onder een brug aan het water. Wendy, kan je nou van alle plekken die er zo uitzien, simpelweg een sportplek maken? Of moeten we dan echt nadenken over bepaalde randvoorwaarden?
Je kan het in ieder geval proberen, zou ik zeggen. Je moet natuurlijk wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen. En het begint gewoon bij de basis. Zorg er nou voor dat zo'n plek schoon, heel, veilig is. Maar het heeft natuurlijk ook een wisselwerking met de buurt en met de wijk. Het zijn meestal best wel non-plekken, een beetje verlaten plekken, niet altijd heel fijn. Dus het kan zeker ook een heel positief effect hebben, juist op de veiligheid. Zeker als daar een trainer staat die met een groep iets organiseert of daar een activiteit doet, ja, dan is het veel prettiger om daar al langs te fietsen. Dus het kan ook een win-win situatie zijn. En daarbij moet je natuurlijk zorgen dat het ook aantrekkelijk is ingericht. Dus met gewoon goede speeltoestellen of sporttoestellen in dit geval. Zodat het ook uitnodigt om daar gebruik van te maken. En ik denk zeker, in aanvulling op wat Petra zegt, die software en het organiseren van activiteiten al een hele belangrijke stap is om mensen kennis te laten maken met die plek.
Ja, en op aanvullend daarop is het ook wel, deze plek is heel goed verlicht. En mensen vinden het prettig als een plek inderdaad schoon is en veilig. Maar toch ook wel dat het verlicht is en dat het toegankelijk is. En dat je je minder afgelegen ergens hoeft te gaan sporten. En dat maakt deze plek, denk ik, heel uniek voor de mensen in deze wijk. Er is altijd wel iets te beleven. Er lopen mensen langs het water. Aan beide kanten staan mooie flats. Het is verlicht, je voelt je er veilig. Dat speelt wel mee om überhaupt aan de softwarekant te kunnen draaien.
Nou, want voorheen kan ik me voorstellen dat dit juist zo'n hele donkere brug onder doorgang was van dat enge fietspad langs de Amsterdam-Rijnkanaal. Als het heel donker was, ja, dan wil je daar liever even een trapje harder fietsen. Dat is ook beweegvriendelijk, maar goed. Niet helemaal de incentive die je wil bewerkstelligen met zo'n locatie.
Ja, dat durf ik niet te zeggen hoe die er voorheen, dat weet ik niet, hoe dat voorheen was. Ik kan alleen praten hoe het nu is. En de ervaringen en de kennis die we hebben van de mensen hier uit de wijk is dat mensen het een hele veilige plek vinden. En inderdaad, daar speelt wel bij een rol in mee natuurlijk dat er ook wel bijvoorbeeld trainers staan die ook weer een stukje coördinatie van dat gebied kunnen doen en een stukje een soort wijkfunctie op zich kunnen nemen en natuurlijk ook bepaald gedrag kunnen afkeuren op het moment dat ze aanwezig zijn.
Ja. En Mark, spelen jullie als gemeente een rol in het ontstaan en verder ontwikkelen van deze plek? Of we horen nu een aantal randvoorwaarden. Hebben jullie daar als gemeente naar gekeken voordat zo'n plek ook gefaciliteerd wordt?
Daar spelen wij denk ik zeker een rol in. En dat verschilt ook wel weer echt per plek en per situatie. Dus het kan vanuit het initiatief kan op allerlei manieren ontstaan. En soms is het een gebied waar we sowieso al mee aan de slag gaan en waar we iets nieuws gaan doen en waar we dan eens nadenken over, hey, past hier niet eigenlijk ook sport of bewegen in de openbare ruimte heel goed in? Het komt ook heel vaak vanuit een initiatief, eigenlijk zoals Petra ook beschrijft, van een groep mensen uit de stad die zegt, hey joh, kunnen we niet op die plek iets doen? In dit geval geloof ik dat dat fietspad waar jij het net over had, Michael, dat er ook oorspronkelijk nog niet was. Dus dat we eigenlijk met die plek onder de brug sowieso wat meer, ja, eigenlijk een route van wilden maken. En dat toen ineens ook de gedachte opkwam, hey, kunnen we dan eigenlijk niet ook iets met die ruimte onder de brug? En wat er dan vaak gebeurt is dat we eigenlijk kijken van, hey, hoe past het nou in het idee wat er sowieso al bij dit gebied was? Kunnen we dat ergens slim op laten aansluiten? Gaat daar misschien sowieso binnenkort al iets gebeuren? En soms leggen we er ook gewoon geld bij natuurlijk, om ervoor te zorgen dat het gerealiseerd kan worden. Dat is ook een rol die de gemeente daarin zeker wel heeft. Dus ja, maar dat stukje van, hey, hoe sluit dit nou aan bij alle andere functies die hier ook nog spelen? En hoe kunnen we dat dan, is het dan op die manier goed passend? Dat is wel vaak een rol die wij hebben.
Ja, dus eigenlijk geef je misschien ook een advies aan de andere gemeenten, dat als je met dit soort plekken, en dan of misschien zelfs wel een hele wijk, bezig gaat met nieuwe fietspaden of wandelpaden, dat je ook kijkt of je langs zo'n route, dus dit soort sportplekken kan aanleggen om eigenlijk net zoals het eerste voorbeeld een soort netwerk te creëren.
Ja, ik denk dat je dat, en dat zullen veel gemeentes denk ik ook doen, dat op het moment dat je daar iets, dat je in zo'n gebied iets gaat aanpakken, dat het altijd verstandig is om ook te kijken, hey, welke andere functies in de openbare ruimte kunnen we mogelijk ook meenemen. Hè? Net zo goed als dat als er ergens een park ontwikkeld wordt, dan gebeurt dat primair vanuit mijn collega's die zich vooral met groen bezighouden. Maar die verbreden dan ook de kijk iets en die komen bij mij op de lijn van, hey, we gaan daar iets doen in dat park. Hoe kijk jij er eigenlijk vanuit jouw bril tegenaan? Nou, dat is denk ik heel zinvol.
Ik denk ook dat het tevens de andere kant op werkt. Hè? Dus je gaat niet alleen netwerken aanleggen en kijken naar plekken in openbare ruimte. Misschien was het wel andersom. Is er een vraag naar meer plekken in openbare ruimte om te sporten of te spelen? Maar zorg dan ook dat die goed toegankelijk en bereikbaar is en dat die aan doorlopende routes ligt. Dat is super belangrijk voor de veiligheid. En ik denk ook als we het hebben over randvoorwaarden voor dit soort plekken, wil ik ook nog wel een kritische noot plaatsen. Volgens mij is ook niet iedere brug geschikt. Je moet ook wel nadenken over CO2-uitstoot. Gezondheid gaat over heel veel vlakken. Is het gewoon een goede, gezonde plek als het gaat om luchtkwaliteit? Speelt daar net zo goed een belangrijke rol?
Ja, je hebt het dan dus over luchtvervuiling door voorbijrazende auto's. Of
precies. Boven,
ja, precies.
Ja. Ja, volgens mij is dat een belangrijke noot.
Ja, en toch nog ook, ik zat zo even te luisteren. Het is ook wel belangrijk om, soms moet je een plek ook gewoon de plek laten zijn. En oppassen dat we als gemeentes of partijen weer zeggen, oh, dit is een boomingplek, dus we knallen het gelijk weer vol. Want wij denken dat er heel veel behoefte is aan wat voor speelapparatuur of materialen dan ook. Soms is het ook goed om de plek te laten zijn. En het de wijk of de mensen in dit geval zelf te laten ontdekken en te laten verkennen in dit geval. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Het is goed om te kijken naar die randvoorwaarden zoals we die net besproken hebben. En soms is een plek ook gewoon een plek en weten ze zichzelf wel te vinden. En hoeft dat niet per se volgebouwd te worden met allerlei sport- en spelmaterialen of attributen.
Ja, dat vind ik eigenlijk een mooie afsluiting van deze tweede locatie. Dus nou, heel kort samenvatten, het is faciliteren in goede plekken in een goed netwerk. Volgens mij kan de beweegvriendelijke omgeving dan soms ook een aanjager zijn van andere ontwikkelingen. Mooie verhalen van twee concrete casussen hier in Utrecht. We gaan het in het laatste deel van deze podcast ook nog even hebben over de beweegvriendelijke stad van de toekomst. Wendy, als eerste een vraagje naar jou. Je gaf ons al een kritische noot van beweegvriendelijke omgevingen zijn niet alleen sport, maar is nog meer. Vertel eens, hoe zie jij als ontwerper de beweegvriendelijke stad van de toekomst?
Ja, nou, precies wat je zegt eigenlijk. Hè, beweegvriendelijke stad is veel meer als alleen het maken van sportplekken in de openbare ruimte. Het is een hele concrete opgave die we hebben. Veel meer mensen die niet meer bij een vereniging zitten, maar steeds meer voor zichzelf gaan sporten in de openbare ruimte. Wat vraagt om anders kijken naar de openbare ruimte en ook het maken van sportplekken in de openbare ruimte. Maar we moeten ons ook wel degelijk beseffen dat juist het wandelen, het fietsen, het spelen voor kinderen, dat zijn de meeste vormen van bewegen in de openbare ruimte. En als we het hebben over De manier waarop de meeste mensen aan voldoende beweging komen, zijn dat ook echt wel de belangrijkste categorieën. Als je het hebt over een beweegvriendelijke stad, hè, beweegvriendelijke openbare ruimte, dan zijn die categorieën misschien wel belangrijker nog dan sportplekken maken in de openbare ruimte. En dat vraagt dus niet alleen om het maken van goede sportplekken, maar echt wel om op een andere manier naar de openbare ruimte te kijken. En als je dan ziet waar we vandaan komen, hè, we hebben ook als land, nou eigenlijk als wereld, een supersnelle ontwikkeling doorgemaakt. Ik geef wel eens het voorbeeld van mijn opa, die 80 jaar geleden nog met zijn paard naar de markt ging, omdat er geen auto's waren. En omdat er geen auto's waren, speelde iedereen op straat, liep iedereen, ging iedereen met de fiets. Waren we eigenlijk gezonder in dat opzicht. Nou, langzaamaan is natuurlijk die auto steeds meer in opkomst gekomen. En het feit dat we nu speelplekjes maken, hè, voor zeker voor de jongste kinderen, afgebakende speelplekjes met hekjes, maar ook voor de oudere kinderen. En dat we fietspaden hebben, komt eigenlijk voort uit het feit dat die auto langzaamaan de straat heeft overgenomen. Dus vanuit veiligheidsoogpunt zijn we plekken aan het maken. En volgens mij is er nu heel langzaam een soort omslag te zien in het denken ook over die openbare ruimte. En niet altijd maar de auto voorrang geven, maar juist de voetganger en de fietser centraal te zetten. En te zoeken naar een soort balans tussen die verschillende vervoersvormen. En dus daarmee ook veel beweegvriendelijker inrichten van de stad. Zodat je eigenlijk wordt uitgenodigd om op de fiets te gaan, of te voet te gaan, of buiten te spelen met je vriendjes, gewoon op straat, omdat het kan en omdat het veilig is.
Ja, ze moeten de ruimte eigenlijk weer terugwinnen voor meer menselijke activiteiten.
Ja, zeker weten.
Ja. Petra, ik wil aan jou nog even vragen. Je liet net tussendoor ook een keer vallen van de beweegvriendelijke omgeving haalt niet alleen misschien mensen weg van verenigingen, maar biedt eigenlijk ook kans voor traditionele verenigingen. Moeten zij ook naar de beweegvriendelijke stad van de toekomst kijken met kansen voor zichzelf?
Absoluut. Ja, natuurlijk. Ik hoorde het net terecht ook de Wendy. Ja, je ziet die verschuiving. Hè? Je ziet dat traditionele sportverenigingen het lastiger krijgen. Ik ben absoluut een voorstander van zowel georganiseerd als ongeorganiseerd sporten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor sportverenigingen om te kijken naar de kansen en de mogelijkheden die er zijn in de wijk, in die beweegvriendelijke omgeving. Wat kunnen zij doen? Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat een traditionele sportvereniging, een voetbalclub, ook activiteiten gaat aangeven op de welbekende plekken of courts die er zijn, op de voetbalplekjes. En dat je op die manier ook op woensdagmiddag de wijk betrekt en de talentjes eruit kan halen of wie dan ook en door kan verwijzen. Of dat de dansschool op de Urban Dance Ground in de wijk zelf de danslessen en de activiteiten aanbiedt en dat ze veel meer zichtbaar worden. Speel daarop in. Ga samenwerken, denk ik, als sportverenigingen ook. Kijk ermee hoe kunnen we met elkaar die combinatie gaan maken met ongeorganiseerd en georganiseerd sport. Dan denk ik dat je kan blijven aansluiten bij die hele trend die op dit moment gaande is. En dat is niet alleen hier in de stad Utrecht, dat is een landelijk verhaal. Ik denk echt dat het belangrijk is voor sportverenigingen om daar bewust mee bezig te zijn en goed te kijken hoe we die aansluiting met die wijk kunnen houden.
Past wel in deze tijd, hè? Hybride.
Absoluut.
Samenvoeging van?
Ja, samenvoegen. Kijk samen. Als voorbeeld, ik noemde hem al, die Urban Dance Camp die hier in de wijk Kanaaleiland is neergelegd. Dat is de eerste van Nederland geweest. Nou, dat is een plek waar je dus zowel als dansschool kan aansluiten om te gaan dansen. Maar je kan ook als bootcampclub verzamelen en daar de warming-up doen. Je kan afspreken als daar en vanaf daar ga je wandelen langs het kanaal. Nou, we hebben net besproken de mogelijkheden met betrekking tot buitenfitness. Nou, op die manier kan je als sportverenigingen toch ook zeggen van hé, wat kunnen we doen om in die wijk zichtbaar te worden.
Ja, ja.
En een stukje toeleiden dan meteen naar je eigen vereniging. Ja.
Ik denk dat het de term alleen recht op een accommodatie of op een plek, dat is gewoon een killing voor de leefbaarheid van zo'n plek. Als dat echt wil gaan bruisen, dan moet je niet...
Absoluut, maar dan kom je op dat stukje software natuurlijk weer uit. Daar zweer ik bij. En tegelijkertijd kijk ook als verenigingen van als je toch die grote velden hebt liggen en die zijn elke dag leeg, wat kan je doen voor de wijk? En misschien kan er wel gymlessen aangeboden worden op de voetbalvelden of kan de plaatselijke bootcampclub gebruik maken van de kleedkamers. Ik noem maar even wat, maar zorg dat je die samenwerking en die aansluiting blijft houden met elkaar. Je ziet continu voorbeelden van een BSO die op dit moment bij voetbalclubs bijvoorbeeld 3 middagen aan de week aanwezig is. Dat soort dingetjes zorgen er wel voor dat je die verbinding houdt. En maak vooral gebruik van elkaars accommodaties. En vooral de traditionele verenigingen, die hebben een hoop grote ruimtes eigenlijk. Hè, als je puur praktisch kijkt, ja, maak daar gebruik van. Zowel van de ongeorganiseerde sporten als de georganiseerde sporten.
En ik denk ook ter aanvulling daarop, hè, die ongeorganiseerde sporters, die weten hun weg wel te vinden. Hè, dat zijn de mensen die toch al sporten en die meer gebruik gaan maken van. De fanatieke voetballers of de fanatieke dansers, die weten de vereniging wel bij te vinden. Het zijn juist de mensen die moeilijk in beweging komen. Die wil je aanspreken, die wil je weten te vinden. En voor hen kan een soort laagdrempelig, maar wel georganiseerd programma enorm goed werken om ze over die drempel heen te krijgen.
Precies, want dan is de stap om naar die vereniging toe te gaan misschien een stukje minder hoog. Op het moment dat je, ik zeg maar wat, 5 keer al op een kruifkoortje voetballes hebt gehad en met van een voetbaltrainer, is de stap misschien makkelijker om de 6e keer naar die club toe te gaan. Als voorbeeld, maar dat kan met alle sporten.
Ik denk dat het uiteindelijk juist ook, want die verenigingen spelen nog steeds en ook in de toekomst denk ik een heel belangrijke rol in onze manier van sporten in Nederland. Maar hebben vaak ook, of regelmatig horen wij ook die verhalen, dat het best wel lastig is om bijvoorbeeld voldoende vrijwilligers te hebben of de organisatie rond te krijgen, echt gewoon goed, vitaal die vereniging te organiseren. En ik ben er wel echt van overtuigd dat dit op de lange termijn juist daarvoor ook een oplossing kan zijn. Hè? Dat als je meer een wijkvereniging bent die je ook echt op die manier een grotere groep mensen aanspreekt, dat het dan ook juist gemakkelijker is misschien om eens een keer tegen mensen te zeggen, hey joh, maar kan je dan ook even een keer helpen met die activiteit organiseren? Of wil je hier misschien op zaterdagochtend een keer 2 uurtjes achter de bar staan? Putten die verenigingen vaak uit een hele kleine groep van hele betrokken en hele loyale vrijwilligers die je ook echt wil behouden. Maar ja, je zal toch iets moeten doen om dat ook wat anders te organiseren. Dus het heeft aan de andere kant voor de vitaliteit van die verenigingen, duurzaamheid van die verenigingen, andere vorm van duurzaamheid, ook een positief effect, denk ik.
Ja, en ook voor de financiële haalbaarheid van verenigingen. Hè? Dus op het moment dat ze veel leden verliezen, dan als je je voetbalclub bijvoorbeeld toch open kan stellen voor andere organisaties en daarmee een klein beetje je kosten kan delen, heeft dat volgens mij hele gunstige effecten.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook altijd een ingewikkeld soort kip-ei verhaal. Hè? Want was de behoefte er nou eerst en moeten we het dan faciliteren? Of moet je beginnen met faciliteren, dan ontstaat
het moment dat
dan vanzelf? Ja. Waarschijnlijk allebei. Ja. Maar dus dat zit hier ook heel erg in, volgens mij.
Ja. Als afsluit, Mark, als gemeente heb je de taak om dit allemaal te overzien en daar met slim beleid op in te spelen. Nu weet ik dat Utrecht daar al een tijdje mee bezig is, het ook heel goed doet. Wat zou je nog aan tips aan de luisteraars willen meegeven als je alle ontwikkelingen en nieuwe blikken die we gehoord hebben in beleid mee zou willen nemen?
Nou, ik denk dat mijn belangrijkste tip, natuurlijk van tevoren ook even over zitten nadenken, dat het eigenlijk vooral toch ook een beetje gaat over hoe doe je dat nou intern, hè, in je eigen organisatie. Dat is niet altijd populair om daarover te praten, omdat we het graag vooral willen hebben over wat gebeurt er nou allemaal in die stad. Maar mijn ervaring is wel dat we soms de neiging hebben als beleidsambtenaren om te denken, oké, we hebben hier een nieuwe spannende ontwikkeling. Dan moeten we eerst even heel goed gaan nadenken wat wij hier eigenlijk van vinden. Dan gaan we ons terugtrekken en dan gaan we dingen lezen en onderzoek doen. En dan komen we tot een soort visie of een beleidsnota. En dan gaan we daarmee eerst binnen de eigen organisatie de boer op en daarna verder de stad in. En wat ik eigenlijk in de afgelopen 1,5-2 jaar dat ik hier nu zit heb gezien, is dat heel belangrijk is, hè, om goed na te denken over wat is nu je visie hierop als gemeente en wat vinden we hier nu van. Maar dat je ondertussen wel gewoon al aan het werk kan gaan. Dus dat je moet zorgen dat je collega's kent die over ruimtelijke ontwikkelingen en over groen en over mobiliteit gaan. En dat je dat verhaal van duurzaamheid zeker, dat je dat verhaal van sport en beweging in de openbare ruimte daar plugt en vertelt. En dat je ook buiten je partners mobiliseert. En dat je weet wie dat zijn in de stad, wie zich daarmee bezighouden en wie dan sleutelfiguren zijn om te spreken. Zo spreek ik Petra bijvoorbeeld regelmatig, minder regelmatig dan we zouden willen, maar toch. Dat je niet alleen maar denkt van, goh, we moeten eerst eens even heel goed zelf gaan nadenken, maar gooi het gewoon open en wees ook eerlijk over wat je nog niet weet. Zeg ook gewoon erbij van, joh, ja, we zijn hier nog over aan het nadenken. We weten nog niet helemaal precies wat we hiermee willen, maar we zien wel dat het een beweging is die op ons afkomt. En we gaan er gewoon mee aan de slag, stap voor stap. En dan komen we op een gegeven moment ergens. En dat is denk ik iets waar we, wat we in Utrecht heel erg proberen te doen op dit onderwerp. Wat soms ook beter gaat dan op andere momenten. Maar wat wel echt nodig is om met zo'n nieuwe ontwikkeling verder te komen. Want het laat zich gewoon niet meer vanuit het stadskantoor regisseren, zeg maar.
Ja, dus je grootste oproep is ook echt, ga gewoon aan de slag met die beweegvriendelijke omgeving. Heb ook een beetje vertrouwen dat zichzelf organiseert vervolgens door de krachten en het aanbod dat er in wijken is. En wat mensen vervolgens zelf ook ondernemen.
Ja, en nog één aanvulling. Wees ook je er bewust van dat het dan dus ook niet altijd per se in één keer goed hoeft te zijn. Hè, dus soms creëer je dan misschien ergens een plek of zet je ergens een toestel neer of doe je iets waarvan je later denkt, ja, dat past eigenlijk helemaal niet meer bij hoe we daar nu tegenaan kijken. Maar dat gebeurt je. En als je het niet doet, dan kom je er ook niet achter. Dus,
Ja, ik zou daar toch even graag nog een aanvulling op willen doen. Wat ik heel goed vind aan het gemeentelijke beleid hier in de stad Utrecht is dat de afgelopen jaren echt gekeken is naar verschillende doelgroepen. En ik denk dat dat voor een beweegvriendelijke omgeving ook belangrijk is door niet iets in te vullen. Maar als voorbeeld even specifiek de doelgroep meisjes, ik noemde hem net ook al een keer, van 12 tot 16. Die hebben een hele andere behoefte om te bewegen of op welke manier dan ook in beweging te zijn in de openbare ruimte. En hier in de gemeente Utrecht is echt ook gekeken naar, oké, waar hebben jullie dan behoefte aan? En komen jullie dan maar met een mooi voorbeeld en met een idee? En ik zou echt de luisteraars mee willen geven als advies, ga in gesprek, participeer en kijk echt waar de behoefte is in de wijk, maar dus ook echt naar de doelgroepen. Er zijn echt verschillen aan behoeften per doelgroep.
Ja, nou, dat lijkt me goed om aan onze luisteraar mee te geven. Wil je nou aan de slag met de beweegvriendelijke omgeving, dan heeft het kenniscentrum Sport en Bewegen daar nog een aantal hulpmiddelen voor. Zo is er de beweegvriendelijke omgevingsscan, een handig instrument om eens plekken in je eigen gemeente te beoordelen op hoe beweegvriendelijk ze eigenlijk zijn. Verder vind je op de website van het kenniscentrum ook een uitgebreid kennisdossier over dit thema. Dus als laatste tip zouden we je zeker mee willen geven om daar eens naar te kijken.
Als ik dan ook nog wat in mag pluggen, dan zou ik de luisteraar vooral willen aanraden om ook onze boeken te lezen. Beweegvriendelijke stad en buitenkansen. Om ook meer te lezen over hoe je kan ontwerpen aan een beweegvriendelijke buitenruimte.
Nu kijk ik voor het slotwoord naar Michael, de organisator van deze podcastserie. Wat zou jij de luisteraar nog willen meegeven?
Nou, ik vind het sowieso een ontzettend interessant onderwerp. En daarom vind ik het heel fijn om met deze gasten aan tafel dit gesprek te hebben gevoerd. Ik zie een hele grote uitdaging voor met name gemeenten. Maar ook eigenlijk een uitdaging voor bewoners om met elkaar integraal. En ik weet, het is een verschrikkelijk woord, maar het betekent niet meer dan ga met elkaar in gesprek. Waar ben jij mee bezig en waar ben ik mee bezig? Om dat op te gaan pakken. En op het moment dat we ergens een bepaald gebied of een netwerk of een verkeersstroom aan de slag gaan, voordat die schop in de grond gaat, bedenk dan, als we hier iets gaan doen, laten we dan ook gelijk duurzaam en klimaatadaptief doen. Want dan hoeven we daar voor de komende 30 jaar in ieder geval niet meer over na te denken.
Heel mooi. En aan Petra, Wendy en Mark, dank voor jullie komst en inbreng vandaag.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Sport Doet Groen.